lezen wij samen 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 1, vers 4. Maar stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods wet.
En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te 10 dagen als Eli op zijn legerplaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampen Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was. Dat de Heere Samuel riep en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom, en Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heere was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde maal, en hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, gaat heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept. Zo zult gij zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel, zie, ik doe 1 ding in Israël, dat al wie het horen zal dien zullen zijn beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden, want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheidswil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hem niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen, toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide, mijn zoon Samuel. Hij dan zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doet u zo en zo doet hij daartoe. Indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al de woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeiden, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van Dan tot Berseba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voert voort te verschijnen te Silo. Want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren.
Deze weken, gemeente, dan staan wij stil bij de gang van de ark in het boek Samuel. De tekst voor de prediking van morgen is 1 Samuel 3 vers 1 tot en met 4a. We lezen die woorden nog één keer. 1 Samuel 3 vanaf vers 1 tot en met 4a. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen, daar was geen openbaar gezicht. En het geschiedde ten dien dagen als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, daar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. Tot zover. We volgen in deze weken, gemeente, de ark in het Bijbelboek Samuel. En net als vorige week is ook dit keer het thema waaronder dit gedeelte verkondigd wordt de ark, dubbele punt, de mond van God. De ark, dubbele punt, de mond van God. We letten allereerst op een heel zeldzaam woord. Een zeldzaam woord. Het woord van de Heere was dierbaar, zeldzaam in die dagen, staat er in vers 1. In de tweede plaats een verkiezend woord. God spreekt tot Samuel. En in de derde plaats een verpletterend woord. Dus we letten, kort letten op wat de Heere tegen Samuel zegt. Dus een zeldzaam woord, verkiezend woord, verpletterend woord. Eerlijk gezegd, gemeente, is dit wel de laatste plaats waar ik een van mijn kinderen zou willen hebben. In het tabernakel in Silo. Om twee redenen. In de eerste plaats, en ik denk dat u dat met mij aanvoelt, vanwege alles wat daar gebeurt in die tent en rondom die tent. Waar twee priesters, Hofni en Pinias, zich helemaal te buiten gaan. Misbruik maken van hun positie, van hun ambt. Overdag het offer van de Heere roven. En daar notabene ook nog eens een keer een kind voor gebruiken. Zo groot als dat deze mannen zijn. Een knechtje van de priester moet dat dan doen. Dat wanneer iemand alleen of met zijn gezin een offer kon brengen voor de Heere. Is een kleine jongen een vork in zijn handen heeft. En bij die pot gaat staan waar dat vlees wordt gestoofd. Een deel voor de priester en een deel voor de Heere. En dat het jongetje dan de opdracht heeft gekregen van deze grote priesters, Hofni en Pinias, om het beste deel dat voor de Heere is bestemd als eerste eruit te vissen. En dat mee te nemen en deze priesters op te dienen. Geweld rondom die tabernakel. Op het moment dat iemand daar weigert of begint er tegen te stribbelen, dan is het dat jongetje dat zegt, als je niet heel snel dat geeft, dan zal ik even deze grote mannen halen. Die ontroven het je dan met geweld. Dan stel je voor dat dat uw kind is die daar helpt. 10, 12 jaar oud. Die gemanipuleerd wordt, onder druk wordt gezet door volwassen kerels. En moet leren stelen. Het wordt hem geleerd niet door criminelen, maar door de priesters. En laten we maar niet hebben over wat er 's nachts gebeurt in die tabernakel. Hofni en Pinias liggen te rommelen met allemaal vrouwen. Dan zeggen we tegen elkaar wat dat een verschrikkelijke situatie. En we waarschuwen onze kinderen ervoor om daar uit de buurt te blijven, toch? Zoals verschillende ouders in de aanloop naar gisteren. Denk ik thuis ook een gesprek hebben gevoerd met hun zoon of dochter. Ik kan me niet voorstellen dat je zomaar je kind laat gaan naar zo'n feest. Waar alles mag. Waar alles kan. Als het maar leuk is. Drank en seks. Ik hoop niet dat een van mijn kattengezanten daar is geweest. Het lijkt me verschrikkelijk om in de loop van zo'n avond of nacht een telefoontje te krijgen. Met het bericht dat met een van je jongeren daar wat is gebeurd. Het is me al meerdere keren overkomen in de achterliggende jaren in de voorgaande gemeente. Jongelui, waar ben je dan? Als je sterft. En voor God staat. Het antwoord weet je zelf al. We zeggen tegen onze kinderen, dan moet je uit de buurt blijven. Dan kun je niet komen met een gedoopt voorhoofd. Dat is God verzoeken. Maar, en dat is de tweede reden, en dan loopt het eigenlijk al een beetje klem, waarom ik niet zou willen dat een van mijn kinderen, en ook niet een van mijn jongeren in die tabernakel in Silo zou willen komen. Het wordt allemaal gedaan in de naam van de Heere. Stelen in de naam van de Here. Dat die vrouwen daar 's nachts komen is niet omdat Hofni en Pinias zo knap zijn, maar omdat de gedachte in die Canaanitische volkeren leeft. Als je seksuele omgang hebt met een priester, heb je direct contact met de goden. Daarom verbood God dit ook uitdrukkelijk. Niet alleen overspel, maar zeker tempelprostitutie. Maar waar kunnen onze kinderen dan naartoe als je leeft in de tijd van Hanna, Elkana? Als alleen op die plaats de ark van God staat. Als alleen op die plaats het offer wordt gebracht. En als alleen op die plaats de Heere zichtbaar aanwezig wil zijn in het midden van zijn volk. Elkana ging elk jaar daar naartoe samen met zijn gezin, ook met Hanna. En in de weg van het gebed heeft de Heere Hanna een zoontje gegeven. En Hanna gaf de Heere een belofte. Als dat kindje een jaar of 4, 5 zal zijn, dus de kleuterschoolleeftijd, dan breng ik hem naar de tabernakel. Om daar voor u te dienen. Nota bene. En er zitten hier verschillende moeders met kinderen van 4, 5 jaar. Zie je het voor je? Je kleine mannetje, of dat lieve meisje, op een dag met de hand meebrengt naar de tabernakel en hem of haar afstaat aan de vader van deze twee priesters, Hofni en Pinias. Dat kan Hanna alleen doen, omdat ze weet dat God daar nog is. En hij daar werkt. Misschien, ik stip dat heel even aan, gemeente, misschien is Hanna dan op dit moment al voor u en voor mij een spiegel. Laten we heel voorzichtig zijn met het afschrijven van een kerk of van een gemeente. Met het ontkennen van het werk van de Heere in een plaats, in een gemeente of onder de bediening van een bepaalde predikant. Kan wel eens het bedroeven van de Heilige Geest zijn. Het is in ieder geval een gevaarlijk terrein waarop iemand zich dan begeeft. Hanna weet dat God nog steeds daar woont omdat de Heere haar gebed heeft verhoord. En elk jaar gaat ze op zoek bij Samuel en elk jaar neemt ze voor Samuel nieuwe kleren mee. De jongen zit in de groei. En naast de gewone kleren is het ook Hanna die elke keer weer opnieuw een nieuw priesterkleed meegeeft. En dat geeft aan haar kind Samuel. Niet alleen als praktische hulp, als praktische zorg van een moeder naar haar kind toe. Maar ook om haar verbondenheid met de dienst van de Heere concreet te uiten. Ook in de richting van Eli en van Samuel. Zo gaan de jaren daar voorbij in het tabernakel. Samuel wordt wat groot. Vanaf zijn 4e, 5e jaar woont en werkt hij daar al. Verleent han- en spandiensten. De Bijbel laat in het midden hoe zich dat verhoudt met de praktijken van Hofni en Pinias. Maar een kind is buitengewoon slim. Voelt veel meer aan dan u en ik weten en denken. En heeft dingen soms razendsnel door. Terwijl het niet altijd kan plaatsen, de achtergronden van die dingen. Maar wel weet en aanvoelt, dit mag wel. En dat kan niet. Samuel groeit op in die sfeer. Wordt 's nachts ook wel eens wakker. Van wat er buiten gebeurt. Heeft overdag zijn ogen ook niet in zijn broekzak. En ziet ook hoe een man op een gegeven moment tegenstribbelt en protesteert dat dat niet mag. Dat Hofni of Pinias dan in één keer dreigend naar voren komt. En tegen hem zegt, je geeft het en anders sla ik je in elkaar. De Bijbelschrijver steekt in op een bepaalde moment, gemeente, en ik zie nu bij vers 1. Een willekeurige dag. Er wordt geen naam, maand genoemd, geen datum genoemd. Daarmee wekt de Bijbelschrijver de indruk op een gegeven moment. Zomaar ergens in een jaar. Niet verbonden aan een bijzondere datum. Valt de avond in. Leggen Eli en Samuel zich te rust. Van Eli wordt nog wat gezegd in vers 2. Kijkt u maar even met me mee. Hij ligt op zijn bed. En dan staat er in onze vertaling tussen ogen, tussen haakjes, dat zijn ogen donker begonnen te worden. En daarmee bedoelt de Bijbelschrijver te zeggen dat deze Eli vanwege zijn leeftijd steeds slechter kon zien. Misschien had hij de staar gekregen of een andere beperking aan zijn ogen. Hoe het ook zij, vanwege zijn leeftijd moest hij steeds meer op de tasten dingen afzoeken. En helemaal nu het donker begint te worden, in de tent waar Eli ligt, ziet hij geen hand meer voor de oog. Samuel legt zich ook neer, vers 3. En dan lijkt het alsof de Bijbelschrijver even een soort sfeer oproept. Net voordat de lamp van God uitgedaan werd. Nou, zo gaat dat bij u en bij jou en bij mij thuis ook, denk ik. Dat wanneer de laatste naar bed gaan, één voor één de lampen worden uitgedaan. Je vader of je moeder komt nog even bij je kijken of je rustig ligt te slapen. Misschien ook wel dat ene lampje dat je 's avonds nog graag aan wilt hebben, knipt je moeder dan uit. En dan is het donker. Gewoon een rustige, vredige avond. Voor zover je van vredig kunt spreken in deze omgeving. En toch, gemeente, zijn er op dit moment wel een paar momenten waarbij de alarmbellen beginnen te rinkelen. Zeker in het Oude Testament. Want er staat niet de lamp wordt uitgedaan. Of de fakkel, het olielampje. Er staat de lamp van God wordt uitgedaan. En als de Bijbelschrijver die uitdrukking gebruikt, de lamp van God in de tabernakel, dan heeft de Bijbelschrijver maar één lamp voor ogen. En dat is de gouden kandelaar in de tabernakel. Die in het heilige staat, om het heilige te verlichten, zodat de priester kan zien wat hij moet doen bij het reukofferaltaar. Als hij dagelijks daar binnenkomt om het reukofferaltaar te verversen, nieuw wierook neer te leggen, om ervoor te zorgen dat dat altaar blijft smeulen en het heilige vervuld raakt, met zo'n zoete, zware geur van de wierook. Een nevel ook in dat vertrek. Als symbool van de gebeden van Israël die opklimmen tot voor Gods aangezicht. Een van de dichters zingt er ook van. Mijn been met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht. Als de offers die des avonds branden. Nou dat. Bij dat reukofferaltaar staat die gouden kandelaar. Die zevenarmige kandelaar met die olielamp. Die niet alleen dat reukofferaltaar verlicht, maar ook de tafel der toonbroden, waar elke keer weer opnieuw nieuwe toonbroden moeten worden opgelegd als teken van Gods doorgaande zorg in het midden van zijn volk. Maar van die gouden kandelaar had de Heere wat gezegd. En dat was ook een van de taken van de priesters. Namelijk dat die lamp dag en nacht moest blijven branden. En dat die priester daarom dagelijks binnen moest komen in het heilig om te controleren of dat olie nog op peil was. Zodat die lamp bleef branden. Die lont moest verzorgen door het bij te knippen, zodat die vlam niet gaat walmen. Of langzaam en zeker uitdooft. Omdat het toevoeren van het olie niet goed is. Met alle lampen die er zijn in de tabernakel, en nu zullen er ongetwijfeld zijn om in de avond ook die omgeving te kunnen verlichten. Van al die andere lampen moesten ze uiteindelijk worden uitgedaan. Maar God had nadrukkelijk gezegd dat van deze ene lamp, de gouden kandelaar, de vlam dag en nacht moest blijven branden. Je ziet dat trouwens nog steeds, gemeente. Als je in de synagoge komt, let er maar eens op. Ergens in een hoek hangt een lamp. eeuwig licht. Teken van Gods aanwezigheid. Nou, dat is ook de betekenis van de gouden kandelaar in de tabernakel. Alsof de Heere wilde zeggen, dag en nacht ben ik in het midden van het volk. Dag en nacht ben ik degene van jullie kunnen zeggen en zingen. Hij, Israëls God, sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. Dag en nacht is de Heere daar aanwezig met zijn wakend oog om te zien. Maar ook met zijn luisterend oor om te horen. Om als het moet zelfs in de nacht klaar te staan voor iemand die in die nacht de toevlucht neemt tot hem. Gouden kandelaar symboliseerde dat de Heere nooit meer zal wijken uit het midden van het volk, zolang die lamp zou branden. Ik maak het plaatje even compleet, gemeente, en dan gaan we terug naar de tekst. De lamp moest altijd branden. Het altaar moest altijd branden. Nooit mocht de vlam van het altaar uitgaan. Ook 's nachts moest het gevoed worden, zodat het bleef gloeien. En Israël kon weten, al zijn de priesters op dit moment niet aan het werk. Dat zegt helemaal niets over Gods genadige gezindheid. De Heer is ten alle tijden bereid om de zonde te vergeven. En de zondaar genadig gezind te zijn. En de derde wat niet mocht zwijgen, dat was pas later in de tempel van Salomo. Dat was de lofzang op God. Als antwoord op Gods aanwezigheid. En gebaseerd, gegrond op het altaar Gods genadige gezindheid. Maar hier in vers 3 lees ik dat de lamp van God bijna uitgedaan wordt. Tenminste, zo staat het in onze vertaling. De Bijbelschrijver gebruikt alleen een heel merkwaardig woord. En ik wil het maar even letterlijk vertalen. Net voordat de lamp van God uitgeblust werd. Kijk, dat is wat anders dan langzaam maar zeker uitgaan. Omdat de olie opraakt. En Hofni en Pinias er geen zin meer in hebben, of er niet eens bij stilstaan, om de olie aan te vullen met het oog op de nacht die voor hen ligt. En dat daardoor langzaam maar zeker die grote vlam steeds kleiner begint te worden, groeiende pit en uiteindelijk uitblust. Uitgaat. Maar hier staat uitgeblust. Alsof er iemand achter die gouden kandelaar in de weer is. Om er alles aan te doen dat die lamp uitgaat. Definitief uitgaat. En nooit meer zal opvlammen. Wat bedoelt de Bijbelschrijver daarmee? Wel, met alles wat hij tot nu toe verteld heeft over die tabernakelgemeente in de hoofdstukken 1 en 2. En dat is een ontluisterend beeld als we dat zo lezen. De situatie van de tabernakel in Silo in de tijd van de richter. Komt langzaam maar zeker ook de vraag bovendrijven in het Bijbelboek Samuel. Hoe verhoudt de Heere zich tot die situatie? Als er in het land allerlei gruwelijke dingen gebeuren. Maar ook als die gruwelijkheden als golven aanklotsen tegen de tabernakel en langzaam en zeker vunzige, troebele, vieze water binnen begint te dringen in die tabernakel. Als Hofni en Pinias daarvoor de deuren wagenwijd open hebben gezet. Als ze zich met van alles bezighouden, behalve met de dienst van de Heere. En als deze twee mannen ook nog eens een keer in het ambt staan. Tussen God en het volk. Wat vindt de Heere daar nou eigenlijk van? De Bijbelschrijver maakt twee dingen duidelijk. In de eerste plaats dat God op dat moment niet zwijgt. In hoofdstuk 2 wordt verteld dat een anonieme profeet op bezoek komt bij Eli. En in opdracht van de Heere kondigt hij het oordeel aan. God zal komen met zijn oordelen, Eli. En dit zal het teken zijn, op één dag zullen jouw twee jongens, Hofni en Pinias, sterven. En deze anonieme profeet maakt ook duidelijk wat de reden daarvoor is, namelijk dat de Heere gezien en gehoord heeft hoe Eli zich opstelt als vader van die jongens. Je hebt je kinderen niet eens zuur aangekeken. Ja, je kwam in het geweer op het moment dat de geruchtenstroom een beetje te groot werd. En dat de mensen in het openbaar overdag een schande over spraken wat er gebeurde in die tabernakel, ook 's nachts. Maar je had je woorden nog niet eens gezegd tegen Hofni en Pinias. En wat doortrapt zijn die jongens dan ook? Toen een van de twee zei, vader, neem nog even lekker een stukje vlees. En je wist waar dat vlees vandaan kwam, Eli. Je wist het. Dat was voor de Heere. Maar je at het gewoon op. Het is heel goedkoop gemeend om nou een toepassing te gaan maken naar vaders en moeders in de zin van, nou ja, kijkt u ook wel eens een keer zoals Eli. Misschien doen we dat ook wel eens een keer op een ander moment. Maar ik zou vanmorgen ook een andere kant willen laten zien. Ik schrijf er ook iets over in het kerkblad. In deze tijd van de herfstvakantie maken ouderling Voorthuis en ik de balans op als het gaat om de presentie van jongeren op de catechisatie. Verschillende jonge mensen hebben dat ook gemerkt, hebben ze opgebeld. Sommigen bel ik nog op in de komende tijd. Maar wat doet het zeer als je dan een vader of een moeder aan de telefoon krijgt? Die verdrietig is. En heel sumier vertelt wat er thuis gebeurt. Hoe ze worstelen met hun machteloosheid. Maar ook met het gebed. Neemt u dit mee, gemeente, voor uzelf. Ook al heb je geen kinderen of kleinkinderen, het zijn wel kinderen van onze gemeente. Dus ook van u. Draag je ze op aan de Heere. U heeft gisteravond toch ook voor onze jongeren gebeden, of niet? Toen die muziek door ons dorp knalde. Ga er maar vanuit dat er kinderen met een gedoopt voorhoofd zijn geweest. Lag je ook op je knieën 's avonds? Of liet je ze gaan? En misschien wel vanuit het idee, nou, het zijn niet mijn kinderen. En dat zijn ze wel. Kinderen van de gemeente. Waar wij verantwoordelijk voor zijn en een roeping voor hebben. Hofni en Pinias, twee zonen van Eli. Eli ziet het wel en hij ziet het niet. En dan krijg ik toch opeens een wat andere klank en kleur bij die opmerking in de Bijbel. Laten we nog even kijken, vers 2. De ogen van Eli begonnen donker te worden. Zodat Eli zelfs niet ziet wat de invloed is van alles wat er in die tabernakel gebeurt op de lamp van God. Die langzaam maar zeker uitgeblust dreigt te worden. Door wie? Door Hofni en Pinias, jazeker, maar daarachter door een andere macht, door de macht van de duisternis. Die er alles aan gelegen is, juist in deze situatie, om die lamp van God uit te krijgen. Zodat de Heere niet meer aanwezig is in Israël en in Silo. En wat als God weg is? En het echt donker begint te worden. Het duister is. En niemand ziet het. Zelfs Eli niet. Is dat ook niet uw en mijn zorg, gemeente, in deze tijd? Vergun me dat ik het zo zeg, al draait het godsdienstig bedrijf op volle toeren. Al worden allerlei activiteiten georganiseerd. En dan sta je van achter natuurlijk. En gelukkig gebeurt er ook veel goeds. Maar hebben we ook oog voor de lamp. Voor Gods aanwezigheid. Of zijn we blij met de activiteit? Met de bijeenkomsten, met de diensten, met de verenigingen, met de bijbelstudiekringen. En daar blijft het dan bij. En zijn we niet verlegen om het stille werk van de Heere, die lamp die in alle stilte brandt, verlicht het hart dat duister is en ons plaatst in het licht van Gods aangezicht. Het gewone, eenvoudige werk van de Heilige Geest in de generaties, in jong en oud, hoe de Heere werkt, hoe hij harten vernieuwt, hoe hij de vrezen des Heeren plant in het hart van kinderen, volwassenen en oudere mensen. Daar zijn we toch verlegen om. Daar kijken we naar uit. Wat als we als gemeente organisatorisch alles op orde hebben? Maar de lamp brandt niet meer. En het licht van God de Heilige Geest werpt zijn schijnsel niet meer over het leven van ons en van onze kinderen. Dan gaat de trein gewoon door. En kan het zomaar gebeuren dat God die trein laat gaan. Priesters gevraagd. In het heiligdom. Die de lamp van God vol bidden. Zodat Gods geest onze harten kan vullen met het werk van de drie enige God. Eli ziet het niet. En daarom verstaat Eli tot drie keer toe niet dat God Samuel roept. Tot drie keer toe roept de Heere Samuel. En Samuel als jonge jongen staat uit zijn bed de eerste keer wat sneller dan de derde keer. Zo blijkt uit de woorden die de Bijbelschrijver hanteert. Maar in ieder geval, hij gaat weer voor de derde keer naar Eli. En nu gaat het erom spannen, gemeente. Drie in de taal van de Bijbel, dat is driemaal scheepsrecht. Zou de Heere na die derde keer nog spreken als Eli niet verstaat dat er in deze tabernakel op dit moment iets bijzonders gebeurt? Dat de Heere zijn mond open doet en van boven de ark alsnog gaat spreken? Wat als Eli bij de derde keer zegt, jongen, je hebt je echt vergist, ga nu maar slapen, het is al zo laat geworden, alles is donker. Zou God dan nog spreken? Na drie keer. Nee, dat Eli hoort en met de derde keer verstaat. Dat komt omdat die lamp net niet uitgeblust is. Net niet. En daarom begint dat kleine vurige kooltje dat bijna uitgedoofd was in het leven van deze oude godvrezende man. Opeens te gloeien. Omdat in de derde keer dat de Heere roept, de Heilige Geest aan Eli inzicht geeft. Dit is de stem van God. Die spreekt van boven de ark. En Samuel roept. Ik wil even hier wat lijnen gaan trekken, gemeente. We zitten trouwens al midden in ons tweede punt. De Heere roept Samuel. Ik sta er heel kort bij stil, want we zullen vooral gaan letten de komende tijd op die ark. Maar we kunnen er vanmorgen ook niet omheen. Kende Samuel de Heere al? Daarover verschillende meningen. Ik meen zelf van niet. Waarom niet? Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Als de Heere Samuel roept, dan staat er heel nadrukkelijk in de tekst, ook in het vervolg, dat Samuel de Heere nog niet kende. En dat het woord van God aan hem nog niet was geopenbaard. Waarmee de Bijbelschrijver twee dingen wil zeggen. In de eerste plaats, die reactie van Samuel probeert te duiden. Dit kleine kind van 11, 12 jaar oud heeft de stem van de Heere in zijn leven nog nooit gehoord. Eli, als het goed is, wel. In de tweede plaats, en daar wil ik bij aanhaken, gebruikt de Bijbel vaak die uitdrukking om uit te leggen dat de Heere pas begint te werken in het hart van iemand als hij spreekt tot iemand. Al heeft Samuel een biddende moeder en een godvrezende vader. En al is dat dankzij het gebed van moeder Hanna dat Samuel tot hiertoe bewaard is voor de gruwelijke dingen die plaatsvinden in de tabernakel te Silo. Zie daar de kracht van het gebed trouwens. De Bijbelschrijver verlegt nu de aandacht van de omgeving van Samuel naar het hart van Samuel. Hoe zit het nou met deze jongen? En ik denk, ik wil heel voorzichtig toch wat praktische lijnen trekken, ook in de richting van een aantal ouders. Dat hier ook een stukje onderwijs wordt gegeven. Laat ik maar eerst gewoon even bij mezelf beginnen, gemeente, niet om mezelf. Maar ik denk dat wat ik nu ga vertellen door verschillende onder ons wordt herkend. In mijn kinderjaar had ik veel indrukken van dood en eeuwigheid. Kon ik 's nachts niet slapen. Vanuit de angst, wat als ik vannacht sterf en voor God kom te staan en ik ben niet bekeerd. Dan ga je bed uit als kind en dan zoek je je ouders op. Hoe moet je nou omgaan met zo'n kind? Nou, doet in ieder geval niet zo wat ik een ander kind een keer hoorde vertellen. En dat werd later bevestigd door zijn moeder. De jongen kwam beneden, helemaal overstuur. En moeder zei, ach, je hebt het nare droom gehad. Hier heb je een kus, ik breng je wel naar bed, ga rustig slapen. Zou dat niet heel veel op Eli lijken? Die tegen Samuel zegt, ga maar rustig slapen. Er is niks aan de hand. Ik hoop wel dat jij een vader of een moeder hebt die mee naar boven gaat, bij de rand van het bed met je kind op de knieën gaat. Tegen de Heere zegt, Heere, hier zit nou mijn zoontje of mijn dochtertje. Die kan niet slapen, want hij weet, zonder een nieuw hart kan ik niet sterven. Wilt u hem een nieuw hart geven? Wat heb je dan ook een mooie gelegenheid om de Heere te wijzen op zijn woord. De taal van de doop. Kracht van Gods belofte. Maar daar wil ik wel even naartoe gaan. Dan kom je beneden, dan ligt je zoontje of dochtertje boven, je hebt samen gebeden. En wat voor conclusie trek je dan als ouders? Leg je meteen de handen op? En spreek je met elkaar in termen van, nou, ons kind vreest de Heere nu al, wat bijzonder. Het is bijzonder wat er gebeurd is. Maar de Heere spreekt persoonlijk, ook tot jonge kinderen. En daar mag je zoon of dochter wel op wijzen. Maak er niets van. En maai het ook niet weg. Maar doe net als Eli de vierde keer. Om tegen je kind te zeggen. Vraag eens aan de Heere of hij tot jou wil spreken. Zulke kinderen heb ik in de loop van mijn leven ontmoet. Geloven wij dat, gemeente? Dat God in 2019 ook nog steeds tot kleine kinderen en tot jonge mensen spreekt. Of praten we alleen maar negatief over onze jeugd? Ze doen maar wat. Oppervlakkig. Leven voor het land weg. Wat als er nou onder onze jeugd en onder onze kinderen er maar één kind is tot wie God heeft gesproken? En jij maait dat in één keer met je algemene opmerkingen weg. Ben je dan niet bang dat je een van Gods oogappels aanraakt? Ik zou er maar mee uitkijken. Met zulke algemene opmerkingen. Ben je dan niet bezig met het uitblussen van de lamp? Maar dan in je eigen leven. Wat is dat groot, kinder, als de Heer het tot je spreekt? Dat doet hij echt. Je hoeft niet oud te worden om de Heer te leren kennen. De meeste van Gods kinderen, ook in onze gemeente, hebben de Heer al in hun jonge jaren leren kennen. En God trok door. En sprak persoonlijk tot het hart. Draai het ook even om, gemeente, maken we de stap naar het derde punt. En dat derde punt is trouwens heel kort. Dat wordt de volgende keer verder uitgewerkt. Als er nou iemand onder ons is die denkt de Heere te kennen, maar nog nooit Gods stem in zijn of haar hart of leven heeft gehoord. Ik zou het toch heel voorzichtig nog eens gaan nakijken. Als de Bijbeldichter het zegt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan bedoelt hij dichter, dan bedoelt de Heer toch ook u. Dan mag je met dat persoonlijke woord, zoals Samuel dat ook in het onderwijs dat hij van Eli krijgt in die avond doen. Teruggaan naar de Heer als God bij Samuel komt en hem aanspreekt. Samuel, Samuel. Dan zegt Samuel niet bij zichzelf, nou kijk, daar hebben we de Heere. Ik heb een tekst gekregen, ik kan nu rustig gaan slapen. Maar dan heeft Samuel van Eli geleerd, dan mag je God aanspreken op zijn eigen woord. Spreek, Heere, uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. En met dat moment, gemeente, we gaan terug naar die ark. Met dat moment zie ik één keer die vlam van God, die lamp van God, oplicht. Midden in die duisternis die aanvalt, die neervalt op die tabernakel in Silo. Terwijl buiten misschien nog die gruwelijke dingen gebeuren. Is de Heere binnenskamers al bezig om die vlam van God te bedienen met olie vanuit het heiligdom. De geest van de Heere wordt weer vaardig in Israël. En hij gaat spreken. En dan is het aangrijpend om te horen dat de Heere spreken tot Samuel. De kinderen van Eli voorbij gaat. Heeft Samuel op dat moment al door? Ja, in de loop van het gesprek dat de Heere met hem voert wel. God maakt aan Samuel bekend wat er gaat gebeuren met het huis van Eli. En voor zover ik het kon bekijken, gemeente, is dat de enige keer in het Oude Testament dat de Heere een vader passeert, terwijl hij het oordeel over het huis van die vader aanzegt. Een tent, een kamer verder in diezelfde tent ligt de vader van Hofni en Pinias. Maar God keurt hem geen blik meer waardig. Gaat spreken tot Samuel, Eli voorbij. Wat is dan een aangrijpend moment, gemeente, in de geschiedenis hier in Israël, dat de ark van God, waar de stem van de Heere klinkt, onderscheid maakt. Aan de ene kant een geweldig moment, godsverkiezend handelen wordt hier zichtbaar in het leven van deze kleine Samuel. Een jongen waarvan niemand iets zal van verwachten, waar iemand er geen oog voor erg in heeft, juist niet in het dagelijks leven, die in alles stilt als een kind wat om Eli heen loopt en hier en daar wat hand- en spandiensten vervoelt. God spreekt tot hem en hij haalt die jongen in één keer in het voetlicht. Als een kind plaatst hij hem hier op een van de grootste posities in het koninkrijk van God in het Oude Testament. Samuel wordt door de Heere geroepen. Maar spreken tot Samuel, zwijgt God tot Eli. En zwijgt Hofni en Pinias dood. Dat is de boodschap die Samuel moet gaan vertellen de volgende morgen. Als hij Eli aanspreekt. Dat kleine kind het eigenlijk niet eens durft te vertellen. Maar Eli aandringt. Mijn zoon Samuel, zeg het toch. Wat heeft de Heere gezegd? Nou, vader Eli, de Heer heeft gezegd dat je kinderen sterven. En Eli zwijgt. Hij zwijgt. Zoals zijn voorvader Aaron zweeg. Toen de twee jongens daarbij het altaar ter plekke stierven. Omdat ze vreemd vuur aanbrachten. Hij zwijgt. Dat kunnen we een ander nooit opleggen, gemeente. En dat kunnen we van iemand anders niet verwachten. Dat moet de Heer echt geven. Ik heb op dit moment een beeld van een moeder voor me. Een van mijn vorige gemeente. Die na het sterven van haar dochter midden in de wereld er jarenlang over heeft gedaan. Om als een Aaron te leren zwijgen. Dat God de angel uit dat verdriet weghaalde. Juist die pijnlijke vraag, waar is mijn dochter nu? Terwijl ze het antwoord wist. Ik weet het niet, misschien zit hier wel een vader of een moeder, een opa of een oma. Alleen God kan dit doen in je leven. Stilte te geven en het eens worden met de Heer. Maar wat is dat ook bevrijdend, als God de angel uit dat verdriet heeft weggehaald, dat er dan ook weer ruimte komt om te luisteren en te bidden, om het hart uit te storten voor God, om het verdriet kwijt te kunnen aan het hart van de Vader, de hemelse Vader. Iets van die houding ligt op in het leven van deze bejaarde Eli. Hij zwijgt naar buiten om te kunnen spreken in de binnenkamer. Maar wat een aangrijpend moment, gemeente, rondom de ark. Vorige week zagen we, gaan het nu afronden. Hoe de Heere spreekt van boven de ark. Al daar zal ik spreken. Al daar zal ik wonen. Al daar zal ik gebieden. Vanmorgen zien we dat andere moment. Dat het woord van de Heere dierbaar, zeldzaam werd in die dagen. Omdat de ark van God steeds minder en minder in het licht van die gouden kandelaar, de lamp van God, kwam te staan. Stem van de Heere verstomde. En was bijna voorgoed het zwijgen opgelegd. Maar God nam redenen uit zichzelf. En daar ligt ook vandaag onze hoop en verwachting. We kunnen ons niet één op één vergelijken met Israël. Hier spreekt natuurlijk ook de Messiaanse belofte door in 1 Samuel 3. De Heer is het ook verplicht aan zichzelf. Met het oog op de toekomst. Met het oog op de komst van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, dat het werk van God doorgaat in het midden van Israël. Wij zijn geen Israël, maar wij mogen onze hoop en verwachting wel stellen op deze God van Israël. Om ook in deze donkere tijd, die soms ook benauwend is, het van boven te gaan verwachten. En het tegen de Heere te zeggen of hij de lamp in het midden van onze gemeente, in het midden van onze gezinnen, in het midden van onze families en in de kring waar God je heeft geplaatst, brandend wil houden. Opdat zijn werk doorgaat. Van geslacht tot geslacht. En we ook in 2019 mogen zingen met ootmoed en verwondering. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Amen.